Welkom bij de nieuwe podcastserie rondom de commissievergaderingen van 21, 22 en 23 juni. Dit keer mag ik het doen als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, uw nieuwe burgemeester, Roger de Groot. En voor mij is het dus nieuw. Ik vond het een heel mooi gebruik dat de podcast zeg maar toelichting geven op de commissies, wat er zo al speelt en waarom dat speelt en vooral wat er van de raad gevraagd wordt. En ik vind het een uitdaging om daarmee door te mogen gaan. Hartstikke leuk om dat te mogen doen. Nou, 21 juni hebben de commissie BFE, dat is dan Bedrijfsvoering, Financiën en Economie. De rode draad door deze drie commissievergaderingen zijn eigenlijk de jaarcijfers 2020, de perspectiefnota 2022-2025 en de tweede clusterkwartaal begrotingswijziging 2021. En daarvoor heb ik aan tafel René Sticht. En misschien is het goed aan te geven dat de jaarcijfers en de perspectiefnota ook echt in alle commissievergaderingen zeg maar weer terugkomen als het gaat om de onderwerpen die in die commissie plaatsvinden. Als we eens beginnen, René, bij die tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging 2021. Dat is een hele mond vol. Die eindigt met een negatief saldo. Kun je daar iets over vertellen?
Daar kan ik iets over vertellen, over dat negatieve saldo. Want dat wordt veroorzaakt in de eerste plaats door middelen die het college vraagt om de vergunningaanvragen die eind vorig jaar zijn gedaan en waar de opbrengsten vorig jaar voor zijn binnengekomen, ongeveer 2 miljoen, die moeten dit jaar worden uitgevoerd. En dat kost extra geld, dat kan niet in de begroting en dat is 600.000 euro. Dus dat is al een belangrijke component. De tweede belangrijke component, dat zijn de middelen om de uitvoering voor het sociaal domein, om die op orde te brengen. Dat is een incidenteel deel en een structureel deel, dat is 1,2 miljoen. Dus daar hebben we bijna al alles te pakken van de 2 miljoen nadeel. Meevallers zijn er op dit moment nog niet. Of in elk geval tot het moment van opstellen van de tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging.
Nee, misschien kun je ook nog uitleggen wat dan die tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging eigenlijk nou precies is. In de planning en controlcyclus, zoals dat zo mooi heet.
De tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging maakt als onderdeel van de pilot vereenvoudigen van de begrotingscyclus het deel uit wat laat zien. Het is puur een technische begrotingswijziging, dus financieel, waar de Raad niet inhoudelijk een debat over zou hoeven voeren. Want als dat het geval is, dan wordt het college verondersteld daar een apart raadsvoorstel voor aan te bieden.
Juist, dank. Nou, dat is denk ik heel mooi als het gaat om dit stuk wat op de commissievergadering naar voren komt. En het vervolgstuk is natuurlijk de jaarcijfers 2020 dan. En misschien kun je uitleggen, René, wat de jaarcijfers 2020 op dit moment laat zien?
De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van 6 miljoen. En dat lijkt een heel bedrag wanneer je zou denken dat dat een afwijking is die bijzonderheden kent. Maar het opvallende is juist dat zo'n beetje heel de begroting 2020 is uitgevoerd. En de 6 miljoen wordt veroorzaakt door de goede economie. We hebben veel grond verkocht, veel aanvragen gehad voor bouwvergunningen, zowel van bedrijven als woningen als zonnepanelenweiden. Dat was 2 miljoen van de 6 miljoen. En een ander effect, dat is corona geweest. Op bepaalde onderdelen kon iets niet gerealiseerd worden, hoeft het geld niet uitgegeven te worden. En we hebben een tegemoetkoming gekregen van het Rijk. Dat is ongeveer 1 miljoen aandeel in het resultaat. En tenslotte hebben we meer algemene uitkering gekregen, ook bijna 500.000. Dus dan blijft er nog maar heel weinig over aan bijzonderheden. Dus dat is het opvallende, dat er geen bijzonderheden zijn.
Dat is mooi en dan toch nog aardig wat geld over. Maar daar moet je jezelf ook niet te rijk mee rekenen in de toekomst.
Nou, alle meevallers zijn incidenteel. Geen van de meevallers, zoals het zich nu aftekent, heeft een structureel karakter.
En wat dan overblijft in de jaarrekening, hoe gaat dat voorgesteld worden aan de Raad om dat te bestemmen?
De bestendige gedragslijn is dat de rekeningresultaten van gemeente en Toospolder worden toegevoegd aan het vrije deel van de algemene reserve. Dat is de reservebeleidsplan. Voor een klein deel, 500.000 euro, stelt het college voor om die af te zonderen voor de ICT-voorzieningen die nodig zijn om de ambtenaren straks te kunnen laten werken. Gedeeltelijk thuis, ander deel kantoor in het post-corona-tijdvak.
En dan hebben we ook nog de perspectiefnota 2022-2025. René, wat is er eigenlijk nou zo'n perspectiefnota?
Een perspectiefnota, dat vormt de voorbereiding voor het maken van de nieuwe meerjarenbegroting. Daarin staan de richtlijnen de kaders waar het college rekening mee moet houden. Qua budgetten, qua inflatie, kostenstijgingen, ontwikkeling van de algemene uitkering en dergelijke. En op basis daarvan krijgt de Raad voor de novemberraad de begroting aangeboden.
En dan heeft de Raad dus ook mogelijkheden om wat toe te voegen aan die kaders, als ze dat zouden willen?
Ja, het zijn richtlijnen. Het is nog niet zo dat wanneer er een perspectiefnota wordt vastgesteld, dat daar ook rechten aan kunnen worden ontleend. Het is alleen het vaststellen van richtlijnen. Maar als de Raad zelf richtlijnen wil toevoegen of wijzigen, ja, dan is dat wel een moment om dat te doen als voorbereiding op de begroting.
En zou je kunnen vertellen wat eigenlijk in hoofdlijn de bijzonderheden zijn aan deze perspectiefnota? Wat zijn de belangrijke items hierin?
Het eerste wat opvalt is dat het is een beleidsafrondende perspectiefnota. En dat het college toch tekort komt. Of in elk geval de Raad een tekort moet aanbieden. En de oorzaak die zit niet zozeer intern, maar extern. Het Rijk heeft grote opgaven gegeven, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, de omgevingsvergunning, de omgevingswet. En jeugd, nou, dat vind je allemaal terug nu in deze perspectiefnota. Het college lukt het niet om een sluitende perspectiefnota aan te bieden. En daardoor heeft ze wat maatregelen voorgelegd aan de Raad.
Ja, het college stelt de Raad een aantal maatregelen voor om de begroting, zeg maar, structureel weer sluitend te krijgen. Want dat moeten we van de provincie ook.
Juist.
Dus dat is denk ik van belang. En de laatste tijd horen we eigenlijk veel in de media over tekorten in de jeugdhulp. En een arbitragezaak die nog loopt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk. En daar is een uitslag van. En wat doet het Rijk daar dan mee? Want we hebben natuurlijk twee keer per jaar, zowel in mei als september, dan herijkt, zeg maar, ook het Rijk, zeg maar, wat zij geven aan de gemeenten. En dat noemen ze dan een circulaire. Kun je kijken hoe dat dan zich verhoudt hiermee?
Ja, als we kijken naar de uitkomsten tot nog toe, dan dwongen die het college, als je een sluitende begroting wil hebben, om maatregelen te nemen. En één daarvan is een verhoging van de OZB en de toeristenbelasting. Dat is 7% voor de OZB. Als je nu kijkt naar de uitkomsten van de arbitrage, en die worden verwerkt in de septembercirculaire, wat dat voor effect heeft voor 2022, waarin de OZB-stijging zit verwerkt, dan is het de verwachting dat de opbrengst van de OZB-stijging zal overstijgen. Dus dat die niet noodzakelijk zal zijn. We weten echter nog niet precies hoeveel we krijgen, en we weten ook niet in hoeverre we die middelen vrij moeten mogen aanwenden, of dat het beklemd is, dat er bepaalde bestedingsdoelen zijn. Dat komt in september.
Eigenlijk weten we dus nog niet alles, maar we hebben hier wel de perspectiefnota. Dus het is wel heel goed, denk ik, om dan de Raad wel te informeren over, ja, deze wijzigingen die toch wel heel erg van belang zijn.
Ja, en zeker omdat het een behoorlijke omvang heeft. De middelen die naar de gemeente gaan, 1,3 miljard extra bovenop de 300 miljoen die we al kregen. Dus het is wel goed om daar notie van te nemen dat deze perspectiefnota feitelijk een stuk is wat nog niet af is.
We hebben het net ook uitgebreid over de septembercirculaire gehad. Hè? Dus wat dat voor de meerjarenperspectief zou kunnen betekenen, maar we weten het eigenlijk nog niet precies. Maar we hebben ook nog de meicirculaire. Dat is eigenlijk wat het Rijk aan de gemeente meegeeft voor de meimaand. Wat betekent dat dan?
De meicirculaire heeft dit jaar alleen effect voor onze begroting op 2021. En voor de perspectiefnota vanaf 22 en verder zijn er geen effecten.
Precies. Nou, voor de Raad denk ik een belangrijk moment in het jaar. Hè? Dat zijn eigenlijk de politieke beschouwingen die de Raad ook houdt om mee te geven wat zij ook van belang vinden. Wel aan het eind van deze raadsperiode. Dus dat maakt het ook wel weer een bijzonder moment. René, ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw bijdrage, jouw toelichting hierbij. En we gaan het beleven in de commissievergadering. En daarna natuurlijk in de gemeenteraad.
Goed.
Dankjewel. Een specifiek onderwerp voor de commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken is de tweede wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Flevoland. En ik heb hier bij me zitten Iwan Bos. Wat is eigenlijk zo'n regeling, veiligheidsregio Flevoland?
Nou, de veiligheidsregio is eigenlijk de instantie die in dit geval de provincie Flevoland de crisisbeheersing en de brandweerzorg organiseert voor alle gemeenten in de provincie Flevoland. En alle gemeenten zijn dus via een gemeenschappelijke regeling verbonden in die veiligheidsregio.
Precies, die veiligheidsregio is eigenlijk voor alle 6 gemeenten in Flevoland, waar Noordoostpolder ook deel van uitmaakt. En die gemeenschappelijke regeling, daar komt een wijziging voor. Dat noemen we dan de tweede wijziging. En wat houdt deze tweede wijziging nou eigenlijk in?
Die tweede wijziging die heeft alles te maken met de kostenverdeelsleutel. De kostenverdeelsleutel gaat over de verdeling van de kosten voor de veiligheidsregio over alle gemeenten heen. Elke gemeente, dus ook Noordoostpolder, betaalt jaarlijks een bijdrage aan de veiligheidsregio. Sinds 1 januari 2021, dus dit jaar, is er een nieuwe kostenverdeelsleutel van kracht. En daar was een ingroeipad voor besloten van 5 jaar. Dus over 5 jaar zou de nieuwe kostenverdeelsleutel ingevoerd worden. Nu is het zo dat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio in april dit jaar heeft besloten om dat ingroeipad van 5 jaar te verlengen naar 7 jaar. En daar gaat nu dit voorstel van de tweede wijziging over.
Dus eigenlijk is het, zeg maar, het bedrag wat wij als gemeente betalen op een andere manier verdeeld. Maar daar is een aanleiding voor. Kun je me ook aangeven wat de aanleiding daarvoor is?
Ja, de aanleiding is dat eigenlijk de grondslag voor de kostenverdeelsleutel is gewijzigd. En dat is dus vorig jaar al besloten. En de kostenverdeelsleutel is gebaseerd nu op het gemeentefonds. En dat betekent dat de gemeente uiteindelijk een ander bedrag moet gaan betalen aan de veiligheidsregio. Noordoostpolder heeft daar vorig jaar niet mee ingestemd. Heeft daarover het gesprek aangeknoopt met de veiligheidsregio om tot een ander verdeelsystematiek te komen. Dat is het niet geworden. Uiteindelijk wordt wel het ingroeipad verlengd. En dat heeft wel een positief effect uiteindelijk op de bijdrage die Noordoostpolder de komende jaren gaat leveren. Want die wordt dan toch lager.
Wij zijn nu aanbeland bij de commissie Samenlevingszaken. En daar staan 2 onderwerpen bij de commissie Samenlevingszaken in ieder geval op de agenda. En een daarvan is het deelplan participatie. En daarvoor heb ik hier aan tafel Mago Visser. En Mago, misschien wil je vertellen wat dit stuk behelst?
Ik heb het deelplan aangeboden, opnieuw dit keer. Het plan gaat over hoe wij als gemeente de komende jaren uitvoering gaan geven aan de participatiewet. Nou, dat is iets wat we natuurlijk al deden. Dus voordat we begonnen zijn met het schrijven van nieuwe plannen, hebben we eerst teruggeblikt op de afgelopen 5 jaar. In de bijlagen van de agenda vinden jullie dan ook de evaluatie van het afgelopen beleid. En in het plan staat hoe we voortbouwen op die afgelopen jaren. En of wij dingen anders gaan doen voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit plan staat niet op zichzelf, maar het is onderdeel van de aanpak in het hele sociaal domein. Het beleidsplan sociaal domein dat eerder vastgesteld is door de Raad is daarbij dan ook kaderstellend.
Heel mooi. En wat vraag je dan eigenlijk precies van de commissie?
Als gemeente willen we uitvoering gaan geven aan de participatiewet. Maar die uitvoering moet natuurlijk wel passen bij de ontwikkelingen en veranderingen. Dus het is eigenlijk aan de commissie om te kijken van, zien jullie dat ook terugkomen in het plan? En kunnen jullie het plan in vergelijking met de andere stukken als één geheel zien en een oordeel vormen over het deelplan?
Dankjewel, Mago, voor deze toelichting. Het volgende punt voor de commissie Samenlevingszaken is het intrekken, verordening, percentageregeling, beeldende kunst in de openbare ruimte. Dat is een hele mond vol. En ik heb hier bij me zitten Radboud Hafkamp. En wat betekent dat precies, Radboud?
Nou, eigenlijk is in het verleden, in 2012 al, het beleid voor kunst in de openbare ruimte aan de commissie voorgelegd en aan de raad. En een onderdeel daarvan was dat we nieuwe kunstwerken zouden gaan aankopen. En dat we dat in het vervolg niet meer uit de grondexploitatie zouden financieren, maar uit deze percentageregeling.
Juist.
In dezelfde gemeenteraadsvergadering is een amendement ingediend om te zeggen van, nou, die reserve waar dat geld dan in komt te zitten voor de aankoop, die mag eigenlijk wel wat meer omlaag. Van ruim 1 miljoen naar 5 ton. Waardoor in de uitvoering uiteindelijk bleek dat we dan beter geen nieuwe kunstwerken meer konden aankopen. En zo heeft het college ook altijd gehandeld. En volgens mij heeft de raad ook altijd wel geweten. We kopen geen nieuwe kunstwerken aan. Het staat ook in ons cultuurbeleid. Maar die percentageregeling is wel vastgesteld door de raad destijds.
Oké, dus dat is ook de reden waarom die eigenlijk nu ingetrokken wordt.
Ja.
Het was eigenlijk een regeling die niet meer gebruikt werd.
Nee, hij is eigenlijk nooit gebruikt. En toevallig doordat raadslid Beto Lammers erom vroeg in een van de commissies in april, van was er niet ergens een percentageregeling of hoe zit dat precies, zijn we dat gaan uitzoeken. En toen kwamen we erachter van, nou, die had natuurlijk destijds al meteen ingetrokken moeten worden. Dat is niet gebeurd, dus dat wordt nu hersteld. En hij wordt ook ingetrokken met terugwerkende kracht per de datum dat hij eigenlijk ingegaan is. Zodat hij ook achteraf gezien niet meer bestaat.
Dus dat is eigenlijk ook concreet de vraag aan de commissie?
Dat klopt.
In de commissie Woonomgeving hebben we een verklaring van geen bedenkingen Voorsterweg 28 te Mark Nessen. Daarvoor heb ik aan tafel Remco van Dalsen. Remco, misschien kun je toelichten wat dat behelst?
Ja, in het Waterloobos zit het Dinters Tech Park, een karakteristiek pand wat als bedrijfsverzamelgebouw niet meer goed gebruikt kan worden. Dus nu heeft initiatiefnemer daar het plan om een hotel in te gaan zetten. En onderdeel van die procedure is dat de raad vooraf in een ontwerp VVGB aangeeft dat ze het met die ontwikkeling in kunnen stemmen als ontwerp. En vervolgens gaat het dan te inzagen om ook in de omgeving op te halen wat daar of daar zienswijzen over zijn samen met de ontwerpvergunning.
En zou je ook in het kort uit kunnen leggen wat het nou eigenlijk precies is, een verklaring van geen bedenkingen? Het is zo'n apart onderdeel van de ruimtelijke procedure.
Ja, nou de procedure is, dat wordt al genoemd, de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. En het college heeft daar de bevoegdheid voor om daarover te beslissen. En in de wet is aangegeven dat alleen kan op het moment dat de raad heeft aangegeven daar geen bedenkingen tegen te hebben. En in onze gemeente hebben we het zo geregeld dat een aantal categorieën, daar heeft de raad al van gezegd, dat daar geven we een algemene verklaring van geen bedenkingen voor. En onderwerpen die niet daarbinnen passen, dus die niet al, waar de raad niet al eerder over besloten heeft, in andere soorten plannen, dus een structuurvisie of een gebiedsvisie of iets dergelijks, daarvan wordt dan per project specifiek een verklaring van geen bedenkingen voor aangevraagd.
Dat is dan ook de reden waarom het eigenlijk de commissie wordt voorgelegd en zometeen de raad wordt voorgelegd.
Ja, klopt. Ja.
Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze podcast. Misschien goed om te zeggen dat alle stukken die er aan te grondslag liggen, dat die ook op de website gewoon in te zien zijn. Ik hoop dat deze podcast u veel helderheid heeft gegeven in de onderwerpen die zo langskomen in deze commissievergaderingen. Ik vond het heel erg leuk om te doen en ik hoop dat graag de volgende keer weer te mogen doen. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren en tot een volgende keer.